Het NOS-journaal. De overheid gaat vanaf 1 januari een deel van de energierekening van huishoudens betalen. Vanaf 1 november wordt het voorschotbedrag alvast verlaagd. Het kabinet en de energiebedrijven zijn het daar in grote lijnen over eens geworden. Er wordt nog gewerkt aan de laatste details. Vanaf 1 januari betalen huishoudens over het eerste deel van de energierekening de prijs van begin dit jaar. Het verschil met de huidige marktprijs wordt bijgelegd door de overheid. Voor de rest van het energieverbruik moet wel de marktprijs worden betaald. Verder mogen energiebedrijven komende winter geen wanbetalers afsluiten. Ondernemers die veel energie gebruiken krijgen nog geen overheidssteun. Morgen op Prinsjesdag komt het kabinet met een steunpakket voor allerlei groepen, maar er zitten nog geen maatregelen in speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Ook niet voor bakkers en tuinders die veel energie gebruiken. Het kabinet wil hen wel helpen, maar er zitten veel praktische haken en ogen aan. Zo is het lastig te bepalen wat voor een MKB-ondernemer een normaal energieverbruik is. Er mag bovendien geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant zijn van de baan. Het COA schrijft aan de gemeente Noordoostpolder dat er te weinig draagvlak is voor het aanmeldcentrum naast het bestaande AZC. Het COA wil kijken of er elders in de gemeente wel een geschikte locatie is. Het nieuwe aanmeldcentrum moet dat in Ter Apel ontlasten. De kist met koningin Elizabeth is na een dienst in St. George's Chapel in de koninklijke crypte neergelaten. Daarna werd voor het laatst het volkslied gezongen. Buiten de kapel nam koning Charles kort afscheid van genodigden en sprekers. Het publieke deel van de begrafenis is daarmee ten einde gekomen. Bij de laatste ceremonie in de gedenkkapel zullen alleen de naaste nabestaanden van Elizabeth aanwezig zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt lokaal nog een bui, maar meestal is het droog. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Hier en daar kan nog een bui vallen en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel. De vorige week lukte het mij echt niet om een nieuwe radioprogramma voor u te maken. Een nieuwe aflevering van Wegdromen. Maar nu gaat het wel weer. En nu kan ik weer verder gaan met het voorlezen van het boek De Bruid van Ivy Queen. Waar zijn we? We zijn bij de nieuwe jurkenmaakster. We zijn natuurlijk in het dorp. We zijn bij alle mensen die daar wonen. Maar we zijn nu ook bij Lady Barbara. Lady Barbara is de moeder van Sir Timothy. En de schoonmoeder van Rachel. Lady Barbara was vriendelijk en hoffelijk tegen Rachel geweest sinds ze bij de familie hoorde. Ze had haar vroegere bezwaren tegen een huwelijk tussen Timothy en haar opzij gezet, maar dat wilde niet zeggen dat de weduwe bereid was ook haar plannen voor haar dochters huwelijk te laten varen. Voordat Rachel haar schoonmoeder kon opzoeken, vroeg haar echtgenoot of ze bij hem wilde komen in zijn studeerkamer. Hoe was het vandaag in de bibliotheek, schat? Oh goed, de dames waren gefascineerd door de autobiografie die je had voorgesteld, behalve mevrouw Barton, die klaagde dat ze zo lang was opgebleven om te lezen, dat ze vanochtend te laat was met het koeienmelken. Timothy grijnsde. Trouwens, voegde ze eraan toe, ik sprak Justina op weg naar huis. Ze is niet erg gelukkig met de plannen van je moeder om haar met Sir Cyril te laten trouwen. Oh nee, ik weet dat ze aanvankelijk haar reserves had, maar ik dacht dat ze enthousiast was geworden voor het huwelijk na ons uitstekende voorbeeld. Hij gaf haar een knipoog, sloeg zijn armen om Rachel heen en trok haar dicht tegen zich aan. Ze is misschien verliefd op het idee van bruidsjurken en huwelijksreizen, maar niet op de man zelf. Nee? Nou ja, er is geen haast bij om te beslissen. Maar je moeder zet haar onder druk. En Justina wil net, als haar oudere broer, altijd het juiste doen voor de eer van haar ouders en de naam Brockwell. Dat strekt haar tot eer. Maar waarschijnlijk niet tot haar geluk. Timothy kust haar voorhoofd en bracht zijn mond naar haar wang, haar oor. Ik ga wel met haar praten. Op dit moment wil ik niet praten over Justina of iemand anders. Alleen over jou en mij. Hij kuste haar mond. In de ochtend zaten de drie dames Brockwell bij elkaar in de ochtendzitkamer. Lady Barbara las de krant, Justina bladerde in een damestijdschrift en Rachel beduurde. Toen Carville op een zilveren presenteerblaadje de post binnenbracht, keek Justina gretig op. Is er iets voor mij bij, Carville? Ik ben bang van niet, juffrouw. Hij hield het blaadje om beurten naar de twee andere vrouwen voor. Rachel was blij met een nieuwe brief van haar zus. Lady Barbara nam de brief aan die aan haar geadresseerd was. Ah, van Richard. Wat aardig. Ze maakte de brief open en las de enkele regels met behulp van haar monocle. Haar jongste zoon schreef maar zelden, wist Rachel. En gewoonlijk alleen als hij meer geld nodig had. Rachel haalde diep adem en zette zich schrap. Lady Barbara, ik heb meneer Ashford uitgenodigd om binnenkort bij ons te komen dineren. Ik hoop dat u geen bezwaar daartegen heeft. Is er een bepaalde avond die u goed uitkomt? Meneer Ashford? Ja, Nicholas. U hebt hem en zijn moeder meerdere keren ontmoet, geloof ik. Ja, dat is zo. In de kerk en bij het concert van de Audreys. Maar het is nooit in me opgekomen om hem hier te inviteren. Het leek me een aardig gebaar. Zou het niet pijnlijk voor meneer Ashford zijn om hier te zijn nu je met Timothy getrouwd bent? De jonge man heeft je per slot van rekening bewonderd. Dat was in het verleden. Zou het geen zout in de wonden zijn om te zien dat Timothy en jij samen gelukkig zijn als man en vrouw? Ik denk het niet. Meneer Ashford en ik hebben besloten vrienden te blijven en we zijn verre familie, dus ik hoop een warme relatie te onderhouden tussen onze families. Maar waarom zou hij willen komen? Lady Barbara kneep haar ogen tot spleetjes. Je gaat me toch niet vertellen dat je zijn interesse voor Justina wilt aanwakkeren? Ze is nagenoeg verloofd met een andere man. Wil je echt hoop bij hem wekken, alleen om hem weer teleur te stellen? Daar had Rachel niet aan gedacht. Nee, ze wilde Nicholas niet nog meer hartzeer bezorgen. Zorg dat hij er goed van doordrongen is dat ze Cyril Justina het hof maakt, zodat zijn verwachtingen en die van zijn moeder op één lijn zitten met de werkelijkheid, zo niet, dan zal ik het hem zeker duidelijk maken als ik hem weer zie. Goed? Misschien was dit diner toch niet zo'n goed idee. Rachel besloot de uitnodiging voorlopig uit te stellen. Een paar dagen later vergezelden Rachel en Justina Lady Barbara naar het atelier van Madame Victorine. Denk erom, Justina, zei Lady Barbara. Ik heb er alleen mee ingestemd te horen wat ze voorstelt, hoeveel tijd ze nodig heeft en dergelijke. Ik heb er niet mee ingestemd haar daadwerkelijke opdracht te geven tot het maken van je bruidsjapon. Natuurlijk niet, mama. Dat zou voorbarig zijn, want ik ben niet eens verloofd. Dat is maar een kwestie van tijd. Dus het kan geen kwaad je opties te gaan overwegen. Maar ik vind toch dat we naar mijn uitverkoren modiste in Londen moeten gaan. Voor je bruidskleding. Zoals we voor Rachel hebben gedaan. Rachel zei, het zou een aardig gebaar zijn om de nieuwe kleermaakster van Ivy Hill te steunen. We zullen zien. Bij de winkel aangekomen namen ze de tijd om de uitgestalde japonnen te bekijken. Lady Barbara gaf het niet toe, maar Rachel zag dat ze onder de indruk was. Binnen begroetten ze de knappe kleermaakster en stelden haar voor aan Lady Barbara Brockwell. Victorine maakte een kniebuiging en klemde haar handen strak ineen. Rachel kon het haar niet kwalijk nemen dat ze zich slecht op haar gemak voelde. De weduwe Brockwell was een intimiderende personage. In haar opwinding draafde Justina door. Ik heb besloten, madame, dat als ik trouw met een zekere heer, u mijn bruidsjapon moet maken. Moeder heeft liever dat we naar Londen gaan, maar ik wil dat u hem hier in Ivy Hill maakt. Ze keek de vrouw stralend aan. Victorine knipperde met haar ogen. Een bruidsjapon? Voor u? Wat onverwachts. Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Justina. Lady Barbara keek haar dochter scherp aan. Denk erom. We zijn hier op dit moment alleen om ideeën te bespreken. Ze gingen met z'n vieren zitten en Justina drukte Victorine, een damestijdschrift in handen, opengeslagen bij een van de handgeschilderde modeplaten. Ik zit aan zoiets te denken. Ik vind die lage, scherp omlijnde taille zo mooi. En die minder volle heupen. Wat ik ook zo mooi vind, is die Anglo-Grieks lijfje. Met die pofmouwen, vindt u niet? Anglo-Grieks, herhaalde Victorine. Ja, ik begrijp het. Justina sloeg nog een tijdschrift open. Ekemans Repository. Bij een bladzijde waar vierkante stofstaaltjes aan het papier gelijmd waren, zoals bij duurdere tijdschriften gebeurde. Is deze stof niet adembenemend? Prachtig dat transparante gaas over dat satijn. Zoveel interessanter dan effen ivoor. Het is prachtig, beaamde madame Victorine, terwijl ze voorzichtig aan de fijne stof voelde. Kunt u dat aanschaffen? Misschien bij de manufacturier in Salisbury? Ik kan zeker navragen of ze de stof voeren, maar dit materiaal is heel delicaat en ongetwijfeld heel duur. Justina keek naar haar moeder. Hebt u bezwaar tegen de kosten, mama? Nee, het is prachtige stof. Als we besluiten door te gaan, zal ik het geld dat nodig is om het materiaal aan te schaffen vooraf betalen. Justina spreidde nog een tijdschrift voor madame Victorine open. En een hoedje met sluier, zoals dit, denk ik. Victorine boog zich over het tijdschrift en knikte toen met meer zelfvertrouwen. Dat zou ik kunnen maken, ja. De dames Cook hebben veel voortreffelijke stukken kant die we kunnen gebruiken. Justina sloeg de tijdschriften dicht. Zo, wat is de volgende stap? Victorine antwoordde langzaam. Ik denk dat ik eerst een paar tekeningen maak, als u het goed vindt. Op die modeplaten kun je niet alle bijzonderheden zien. Ik zal u wat mogelijkheden tonen. Dan kunnen we daarvan uitgaan, als u ze goedkeurt. Goed, hoe lang hebt u daarvoor nodig? Een paar weken. Lady Barbara vroeg, en hoe lang om na goedkeuring zo'n jurk te maken? Een maand misschien? 6 weken? U lijkt niet erg zeker van uw zaak. Bent u er wel tegenop gewassen, madame? Als we het eens kunnen worden over het ontwerp en de materialen hebben aangeschaft, dan ga ik er met plezier aan beginnen. De weduwe Brockwell kneep haar ogen samen om het terughoudende antwoord. Mag ik vragen waar u uw opleiding hebt genoten? Bent u in de leer geweest bij een japonnenmaakster, die ik misschien van naam ken? Nee, mevrouw, niet officieel. Hoe hebt u dan uw vak geleerd? Ik heb heel veel geleerd van mijn moeder, die kleermaaksters opleidde. En toen ik ouder werd, heb ik samengewerkt met een andere vrouw, madame Devereaux. Zij heeft me geleerd van de simpelste materialen, afdankertjes zelfs, de mooiste stukken te creëren. Afdankertjes, Lady Barbara trok haar neus op. Niet iedereen heeft een groot budget, madame. Als iemand weinig te besteden had, kon ze een oude jurk uit elkaar halen, of twee misschien. Met wat restjes garneersel schiep ze dan een heel nieuw kostuum. Met kostuum bedoelt u een rijkostuum, neem ik aan, of een badkostuum of iets dergelijks? Vroeg Lady Barbara. Victorine knikte. Wat er maar nodig was. Alles wat ze aanraakte werd prachtig. Ze had ook veel andere talenten. Lady Barbara snufte. Dan moeten we die madame Devereaux misschien maar eens benaderen. Onmogelijk helaas. Ze is zeer onlangs gestorven. Jammer. Lady Brockwell rees op tot haar volle, hooghartige lengte. Wel, maakt u die tekeningen maar. We zullen het u laten weten wanneer de verloving officieel wordt. Goed, mevrouw. Ik zal meteen beginnen. Rachel hield zich in. Ze wilde de nieuwe japonnenmaakster niet teleurstellen, maar heimelijk hoopte ze dat die hele verloving nooit zou plaatsvinden. Jane reed naar de boerderij om Gabriel weer te zien. Ze vond het spijtig hoe hun etentje laatst was geëindigd en wilde voorstellen het een keertje gezelliger over te doen. Toen hij haar over de oprijlaan aan zag komen rijden, liep hij bij zijn knechten vandaan om haar te begroeten. Hallo Jane, ik had je vandaag niet verwacht. Ik kom je een gunst vragen. Natuurlijk, wat je maar wilt. Ik ben bang dat je het nogal schokkend zult vinden. Wat intrigerend, hij grijnste. Zal ik je eerst eens naar beneden helpen? Ja, graag. Hij vatte haar om haar middel en liet haar behoedzaam zakken. Kijk, zie je nou, klaagde ze. Dat is het nu juist. Het is te moeilijk om in mijn eentje op en af te stijgen. Hij sloeg zijn armen steviger om haar heen. Ik vind het niet erg om je te helpen. Tja, ik geef toe dat het veel aangenamer is als jij me helpt. Maar om afhankelijk te zijn van een stalknecht of op zijn minst een opstapje te moeten gebruiken elke keer als ik wil rijden. Ze schudde haar hoofd. Hij keek haar van opzij aan. Waar wil je heen? Met de blik naar de mannen bij de schuur stapte ze uit zijn omarming en dempte haar stem. Ik wil graag schrijlings leren rijden, net als jij. Ik denk dat de controle daar veel groter is. Eén keertje maar wil ik de vrijheid ervaren van galopperen zonder dameszadel. Hij knikte. Ik kan je nieuwsgierigheid begrijpen. Ik heb me vaak afgevraagd hoe je het doet, zo hard en zo goed rijden op die manier. De nieuwe dameszadels met dubbele zadelboog zijn wel beter. Gabriel dacht na. Als je opgegroeid was met een broer, had je het lang geleden al van hem geleerd. Wil jij dan in zijn plaats mijn medeplichtige zijn, niet dat ik je zie als een broer? Hij grijnsde zelf voldaan. Dat mag ik hopen. Ik dacht dat het misschien het verstandigste was om het 's avonds te proberen, als het minder voor de hand ligt, dat ik buren tegenkom, of zelfs Talbot of Thora. Gabriel wreef over zijn kin. Dat is inderdaad het beste. Thank you. Hoewel het langer licht blijft, nu het bijna lente is. Hij dacht even na en vroeg er toen aan toe. Athena is alleen gewend aan een dameszadel en Sultan heeft ervaring met allebei. Dus misschien kun je hem schrijlings bereiden. Je bent toch erg op hem gesteld? Inderdaad. Maar Athena ligt het meest na aan het hart. Dus morgenavond? Volgens de almanak wordt het volle maan. Je hebt er zin in. Ja, ik zie niet in. Waarom niet? Er is geen andere man die ik zo'n verzoek zou willen toevertrouwen. Dat verzeker ik je. Hij keek haar liefdevol in de ogen. Ik ben blij dat je weet dat je me kunt vertrouwen, Jane. Hij knipoogde. Rebel van me. De volgende avond trok Jane haar oude rijkostuum aan. Het bruine met de lange geklede jas en losse rok. Daaronder droeg ze een oude broek van John met een sjerp om haar middel gebonden om hem op te houden. En daaronder droeg ze ondoorzichtige kousen en haar laarzen. Ze reed langs het huis van Thora en Talbot. Merkwaardig slecht op haar gemak. Toen ze bij de boerderij was, kwam Gabriel in zijn rijkleding naar buiten. Twee paarden stonden al gezadeld te wachten bij de paal. Sultan en nog een paard dat ze niet kon. Hij keek bedenkelijk naar de lange rok. Het wordt een uitdaging om op te stijgen met dat allemaal aan. Dat weet ik. Ik draag er een broek onder. Ik dacht dat de rok in te stoppen tot ik in het zadel zit en hem dan weer uit te spreiden. Zijn ogen twinkelden. Ik ben blij dat de mannen al weg zijn. Verlegen stopte ze de zoom van haar rok onder de sjerp, zodat hij nog maar half zo lang was en de broek zichtbaar werd. De jas van haar rijkostuum viel over haar heupen. Ze hoopte dat ze nog zedig genoeg was. Haar wangen werden warm. Ik zal er bespottelijk uitzien. Integendeel. Ik waardeer deze glimp van je figuur die gewoonlijk bedekt wordt door bollende rokken. Hij grinnikte schelms. Ben je er klaar voor? Jane keek naar de hoge vos met de witte bles op zijn voorhoofd. Je weet dat ik een kans om Sultan te bereiden nooit laat schieten. Ze streelde zijn voorlok. Dat andere paard heb ik nog nooit gezien. Is dat nieuw? Ja, ik heb Spirit gekocht op een veiling in Salisbury. Ik koop het liefst rechtstreeks van fokkers, zodat ik kan zien waar en hoe een paard is opgevoed. Maar de man die hem verkocht kon hem niet aan en vroeg een lage prijs voor hem. Ik kon de verleiding niet weerstaan. Gabriel maakte de stijgbeugels van Sultans zadel korter. Met of zonder opstijgblok? Vroeg hij. Zonder. Goed. Om op te stijgen zet je je linkervoet in de stijgbeugel. Dan zwaai je rechtervoet over zijn rug, als je kunt. Zijn ogen glinsterden speels en Jane nam de uitdaging aan. Vast wel. Ze was er niet helemaal zeker van. Het was een hoog en breed paard en ze had nog nooit van haar leven zo ondamesachtig met haar been gezwaaid. Met een rijzweep in één hand nam ze de teugels, greep het leren zadel vast en trok zich op. Het lukte haar niet meteen om haar been over het zadel te zwaaien en Sultan stapte onzeker opzij. Rustig maar, jongen, zuste Gabriel. De volgende keer lukt het haar wel. Jane deed een nieuwe poging. Dit keer gaf Gabriel haar van achteren een zetje. Haar been zwaaide over de paardenrug naar de andere kant. Ze keken lachend op Gabriel neer. Volgens mij genoot je er iets te veel van om me dat zetje te geven. Gabriel grijnsde slechts. Jane wurmde de neus van haar laars in de andere stijgbeugel en verschoof in het zadel. Lieve help, wat voelt dat anders? Ze had haar rok uit de sjerp en spreidde hem over haar benen. Er was maar een paar centimeter kous te zien boven haar halfhoge laarsjes. Toen ze zag dat zijn bewonderende blik op haar kuit bleef rusten, trok ze haar rok wat verder naar beneden. Toen ze zat, klom hij op zijn nieuwe paard, dat schichtig opzij sprong. Weet je zeker dat hij er klaar voor is? Vroeg Jane, met een bezorgde blik op het dier. Ik kan hem aan. Toen de schemering inviel, draafden ze door het hek naar buiten en gingen onder de volle maan op weg door het aangrenzende veld. Met een blik op haar knappe metgezel slaakte Jane een tevreden zucht. Als ze met hem trouwde, zou hun leven vol zijn van avonden als deze, hoewel waarschijnlijk maar één van hen een broek zou dragen. Gabriel zei, je vroeg me of ik de boerderij al een andere naam had gegeven. Dat heb ik niet, maar ik weet wel hoe ik hem graag wil noemen. Oh, hoe dan? Ik dacht aan Look en Look. Jane wendde verlegen haar blik af. Daar had je het weer. Het struikelblok tussen hen. Hij had evengoed Look een zoon kunnen zeggen. Een zoon die ze hem niet kon geven.
Fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo yo fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que sí. También dudé cuánto mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Pues sé que firme fui y que la fronte cercó morera, y así lo reseguí a mi manera. Porque ya sabrás que
Bill, ik heb je verteld dat ik geen kinderen kan krijgen. Wie heeft het over kinderen? Look en Look, als in Gabriel en Jane Look, man en vrouw. Partners, in het paardenbedrijf, dat hoop ik tenminste. Oh, maar ik heb al een bedrijf. Hij snoof. Jane, wil je met me trouwen of niet? Ja, maar niet erg overtuigend. Gabriel wendde zijn paard af. Je zei dat je wilde galopperen, dus kom op. Hij galoppeerde weg over het veld. Een ogenblik bleef Jane waar ze was, vervuld van spijt, keek ze hem na. Sultan trok aan zijn bit, vol verlangen om Spirit te volgen. Plotseling schrokken Sultan en Jane allebei op toen een bruine schim uit de bosje sprong en over het veld schoot. Een grote hond met ontblote tanden joeg grommend achter Gabriel's nieuwe paard aan. Spirit sprong opzij, zijn ogen en neusvleugels wild van angst. Jane zag Gabriel reageren en de teugels strak aantrekken. Hij schreeuwde tegen de hond, maar het opgejaagde dier nog erger van schrok. Toen deed de hond een uitval en hapte naar het voorbeen van het paard. Jane hield haar adem in. Nee! Ze gebruikte haar rijzweep zelden, maar nu gaf ze Sultan een tik en schreeuwde: hup, rennen! Het getrainde paard schoot naar voren en Jane klemde zich vast met de benen. Ze bukte zich diep over Sultans hals om Gabriel's op hoog geslagen paard in te halen. Toen ze vlakbij hem was, strekte Jane haar rijzweep uit en probeerde de hond te slaan en af te schrikken. Op hetzelfde moment stijgerde Spirit heftig en Gabriel vloog door de lucht. Jane hield haar adem in van angst. Hij viel en kwam op een soort hoop terecht. De Sultan sprong geschrokken opzij. Ook Jane vloog bijna uit het zadel, maar ze hield zich uit alle macht wanhopig vast. Ho! Ho! Jongen! Ho! Sultan bleef met tegenzin stilstaan, terwijl het andere paard doorrende om met schoppende hoeven aan de aanvaller te ontkomen die hem nog steeds op de hielen zat. Jane worstelde om af te stijgen, raakte verstrikt in haar rok en viel zelf bijna. Ze rende met bonkend hart naar de gevallen Gabriel toe. Ze viel op haar knieën naar zijn languit liggende gestalte, in de verwachting dat hij overeind zou komen en de hond toeschreeuwen met zijn gebiedende stem. Ze verwachtte dat zijn eerste zorg zijn paard zou zijn en niet zijn eigen blauwe plekken. Of dat hij over zijn hoofd zou wrijven, schaapachtig grijnzen en zeggen van: dat komt er nou van, die overmoed van mij. In plaats daarvan bleef hij roerloos liggen, zijn ogen dicht, zijn benen uitgespreid. Dichterbij gekomen zag Jane dat de hoop geen molshoop of een doornstruik was, zoals ze eerst had gedacht, maar een steen. Nee! Jane raakte voorzichtig zijn schouder aan. Gabriel, gaat het? Ze pakte zijn hand. Kun je me horen, Gabriel? Haar keel brandde en haar ogen zwommen van de tranen. Waarom had ze hem afgewezen? Ze had maanden geleden al met hem moeten trouwen. Ze hield meer van deze man dan ze ooit van iemand had gehouden. En als ze hem nu kwijtraakte. Ze omsloot met haar vingers zijn pols en sloot haar ogen om zich te concentreren. Tot haar grote opluchting voelde ze een hartslag. Gabriel, ik ga hulp halen. Jane stond op. Tot haar opluchting was de hond nergens te zien. Als je me kunt horen, probeer niet te bewegen. Ik kom terug zo gauw als ik kan. Met een gebed in haar hart drukte ze handen tegen haar borst, rende naar Sultan toe. Onbeholpen klom ze op zijn rug en galoppeerde de korte afstand naar de boerderij van Thora en Talbot. Jane zat in een stoel, dicht naast Gabriel's bed. Haar vingers door de zijne gevlochten en streelde met haar vrije hand zijn arm. Walter Talbot en zijn mannen hadden Gabriel naar zijn slaapkamer in Lane's Farm gedragen. Dr. Burton was geweest. Er waren geen botbreuken voor zover hij kon zien, maar Gabriel had meerdere akelige, ontvelde plekken en kneuzingen. Hij was kort bij bewustzijn geweest, lang genoeg voor de arts om vast te stellen dat hij een hersenschudding had. Dr. Burton maakte zich zorgen over mogelijk letsel aan zijn nek en ruggengraat, maar zei dat ze dat moesten afwachten. Intussen bad Jane onophoudelijk en dankte God dat de man van wie ze hield nog leefde. De dageraad brak aan. Door de slaapkamerdeur hoorden ze Thora gedempt praten en nu en dan gekletst met potten en pannen. Ze hielp Suzy met het ontbijt, vermoedde ze. Thora en Talbot hadden de nacht in een van de logeerkamers doorgebracht voor het geval hun hulp nodig was. Een haan kraaide in de verte en Gabriel deed zijn ogen open. Hij knipperde een paar keer, alsof hij zijn blik moeilijk kon richten. Hij mompelde: waarom voel ik me zo suf? Dr. Burton heeft je laudanum gegeven voor de pijn. Hij fronste zijn donkere wenkbrauwen. Ik kan mijn benen niet voelen, zijn ze gebroken? Jane's hart begon sneller te kloppen. Zou de verlamming aanhouden? Ze antwoordde neutraal: Dr. Burton denkt van niet. Waarom kan ik ze dan niet bewegen? Jane beet op haar lip. Ze hunkerde ernaar om hem gerust te stellen, maar ze wist dat Gabriel de waarheid wilde weten. Hij zegt dat je ruggengraat waarschijnlijk beschadigd is. Ben ik verlamd? Ze koos haar woorden met zorg. Hij zei dat wanneer de zwelling afneemt en je lichaam geneest, je hoogstwaarschijnlijk het gebruik van je benen terugkrijgt. Hoogst waarschijnlijk. Het is niet zeker. Het is te vroeg om iets te zeggen. Maar hij leek me niet overdreven bezorgd. Hij had meerdere patiënten te bezoeken, maar hij komt zo gauw mogelijk terug. Ik weet zeker dat hij je vragen zal beantwoorden. Ze voegde eraan toe: en je zult het fijn vinden om te horen dat je nieuwe paard is gevonden en teruggebracht dankzij Walter Talbot en zijn mannen. Hoe gaat het met Spirit? Het komt wel goed met hem. Talbot heeft een bijtwond behandeld en zal Tom Fuller vragen langs te komen, maar je zult er zelf natuurlijk ook naar willen kijken, als je kunt. Hij probeerde zijn bovenlichaam te verleggen. Ik moet nu naar hem kijken. legde een hand op zijn schouder. Maak je geen zorgen over je paard. Hij is er op dit moment beter aan toe dan jij. Ze probeerde te glimlachen. Gabriel lachte niet terug. En die verdraaide hond? Verdwenen. Talbot vermoedt dat het dezelfde hond is die verantwoordelijk was voor de aanval op zijn schapen een paar maanden geleden. Gabriel fronste en wendde zijn blik af. Wat een beroerde timing. Dat komt er nou van. Ik dacht dat ik dat paard wel kon temmen, terwijl dat andere niet gelukt was. Je zult hem heus nog wel temmen. Daar twijfel ik geen moment aan. Een aanval door een wilde hond had je niet kunnen voorzien. Ze zwegen enkele ogenblikken. De inspanning van vrolijk babbelen vermoeide haar. Ze gaf zijn hand een kneepje. Ik ben zo dankbaar dat je nog leeft. Die avond ging Rachel na het eten in de salon zitten in het volgende boek dat in de bibliotheek besproken zou worden, terwijl Justina doelloos wat halfslachtige noten aansloeg op de piano. Toen haar schoonmoeder zich bij hem voegde, keek Rachel samensweerig naar Justina en begon. Ik zat te denken, Lady Barbara, u hebt gelijk. Een diner met Nicholas Ashford als enige gast is misschien niet verstandig. Ik ben blij dat je met me eens bent. Rachel knikte. Ik denk dat in plaats van een diner een feestweekend de voorkeur verdient. Een feestweekend? Haar schoonmoeder trok een lang gezicht. Ja, we zouden Sir Cyril en zijn zussen kunnen uitnodigen. Juffrouw Bingley, haar broer en meneer Ashford. En Timothy en ik zouden natuurlijk als chaperones kunnen optreden. Oh ja, ik snak naar een feestweekend, kirde Justina. Rachel vervolgde. Justina heeft Sir Cyril voornamelijk meegemaakt bij formele gelegenheden. Familiedinees en het concert. Niet bepaald een geschikte moment om elkaar beter te leren kennen of genegenheid te voelen. Volgens mij is dat voor een deel de reden dat ze blijft twijfelen. Ze heeft onvoldoende interactie met hem gehad om een duidelijk beeld te krijgen van zijn karakter. Maar een paar dagen samen met wat verzetjes en dansen, tijd om over het terrein te wandelen en op hun gemak te praten, zelfs stiekem een paar minuutjes alleen in de tuin, ik denk dat haar dat enorm veel goed zou doen. Dan kan ze de eigenschappen van de begerenswaardige mannen in de buurt vergelijken en tegenover elkaar zetten. Oh ja, mama, dweepte Justina. Ik vind het een uitstekend idee. Ik begrijp je bedoeling, gaf Lady Barbara toe. En ik keur het plan goed, behalve de gastenlijst. Waarom moet Nicholas Ashford erop? We moeten genoeg jonge mannen hebben om de aantallen gelijk te maken, antwoordde Rachel. Zelfs met hem erbij komen nog een man tekort. Lady Barbara dacht na. Misschien kunnen we Richard vragen om naar huis te komen voor het feest. Ze fronste. Maar ik betwijfel of hij het zal doen. Ah, kon Richard maar komen, zei Justina. Ik heb hem niet meer gezien sinds mijn uitgaansseizoen in Londen. Lady Barbara kneep pijns haar ogen samen. Wat een zegen zou het zijn als hij belangstelling kreeg voor Arabella Audrey. Al zou ze misschien geen Brockwell meer in overweging willen nemen na een recente teleurstelling met Timothy. Rachel en Justina wisselden een blik, maar Rachel zei slechts, tja, we kunnen Richard uitnodigen en dan zien wat er gebeurt. Na het diner van die avond vertelde Rachel Timothy van het plan toen ze samen door de hal liepen. En als het enige getrouwde paar zouden wij optreden als chaperones. Ze grinnikte weemoedig. Wat geeft me dat toch een ouwelijk gevoel. Ach, je ziet er alles behalve ouwelijk uit, lieve vrouw. Tja, wat heb je er nou van, die liefde? Maar volgende week, dan vertel ik hoe het feest verder gaat. Tot die tijd, een fijne week toegewenst. Dag allemaal.
Laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio
Tessel. Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Gericht en efficiënt reclame maken. Via Radio Tessel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven. reclame@radiotessel.nl.
Radio Tessel doet op zondag 25 september live verslag van de Tessel Halve Marathon. De uitzending begint om 12 uur in de middag.
Ook dit is Radio Tessel.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 16